Ik denk dat het altijd belangrijk is, want het is een fragiele situatie en het is heel moeilijk voor haar. En het is ook heel moeilijk om aan de zijkant te staan.
Vriendschappen aan psychische problemen. Gaat dat samen? Ja, dat is volgens Anouk, de beste vriendin van Sanne, het enige goede antwoord.
Ze ziet natuurlijk dat ik verder ging in mijn leven en dat ik stappen maakte. En zij zat in een ontzettende moeilijke situatie.
Anouk legt uit hoe zij in de moeilijkste periode van het leven van haar beste vriendin er toch voor Sanne probeerde te zijn.
Maar Sanne heeft ooit heel duidelijk verwoord: alleen al luisteren en er zijn is voldoende.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover.
Yvonne, je hebt Anouk uitgenodigd.
Ja, Anouk, ja, allerbeste vriendin van Sanne. Hele bijzondere band. Anouk, haar moeder, was mijn allerbeste vriendin. Ik zeg was, want zij is helaas, Esther helaas in 2008 overleden. Maar was mijn beste vriendin. We konden lezen en schrijven met elkaar. Allebei zwanger. Nou, hoe leuk is dat, hè? Twee vriendinnen, allebei zwanger. Anouk werd 10 september geboren en onze Sanne 22 november. Dus
12 september.
Oh ja, Niek is 10 september. We zitten al met. Anouk werd 12 september geboren. En onze Sanne 22 november. En ja, scheelt 10 weken. En vanaf die tijd zijn het vriendinnen. Dus ja. We hebben allemaal kinderfoto's samen met hun. En dat is eigenlijk zo totdat, ja, Sanne stierf, zijn dat dikke vriendinnen gebleven. Ja.
Ja. Anouk, jij gaf net aan dat je niet meer in de gemeente Venray woont. Je bent verhuisd. Hoe kwam die vraag van Yvonne bij jou binnen om mee te willen werken aan deze podcast?
Ja, voor mij voelde dat als iets wat ik ook heel graag zou willen doen. Ik denk dat het heel een belangrijk onderwerp is om te bespreken, dat er veel dingen zijn die hierom heersen die een bepaalde taboe zijn of dingen waar te weinig over gesproken wordt, waarvan ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen daar wat meer over horen. Dus voor mij voelde dat als een, ja, heel mooi iets om aan mee te mogen werken.
Ik zou vanavond samen met jou en met de ouders van Sanne willen proberen om door de bril van een beste vriendin te laten beleven. Omdat ik denk dat het belangrijk is. Jij gaf net al aan, ik vroeg aan jou in ons voorgesprek of dat er ook ruimte was om over jou te praten met Sanne, omdat ja, jullie zaten allebei in een leeftijd, in een puberleeftijd, waarin ja, veel reuring is. En toen zei jij heel opmerkelijk, er was meer ruimte voor mij, want Sanne wou het liever over mij hebben dan over haarzelf. Hoe kijk je daar nu op terug?
Als voor mij heel fijn, ik denk dat voor mij een van de belangrijkste dingen altijd was, die ik ook mensen wil vertellen, is dat het altijd een vriendin van mij is geweest en dat het altijd ook gewoon fijn was om met haar te zijn en naar haar toe te kunnen komen. En dat het gewoon voelde alsof je naar een vriendin toe ging, net zoals dat je naar alle andere vriendinnen toe zou gaan. Er zit natuurlijk ook bij dat ze het soms ook moeilijk vond om het over haar eigen situatie te hebben. Maar dat het ook goed is om, als je vriendinnen bent, ook eens gewoon lol te hebben en het leuk te hebben en inderdaad de ruimte te hebben om het te hebben over de dingen waar je last van hebt in het leven. En dat hebben we allemaal, ongeacht in welke situatie je zit, hebben we dingen waar je tegenaan loopt in het leven. En ik heb het altijd als fijn ervaren dat ik ook altijd mijn stuk in het leven en de dingen die ik meemaakte, positief en negatief, met haar heb kunnen delen. En ik denk dat dat ook, ja, heel erg kenmerkend was voor de band die wij samen hadden.
Nee, ik bedoelde, ik had geen service. Ik kon jou niet appen om jou te updaten.
Oh, en fun fact. Ik heb vrijheden, maar ik mag alsnog niet naar buiten.
Weet je wat mij het eerste aan jou opviel toen ik jou vanavond leerde kennen? Ik ken uit de verhalen van Sanne was al best wel veel aan de hand. Best wel veel strubbels waar ze continu in viel. Hoe hard ze ook haar best deed om eruit te komen. En toen kwam jij er straks binnen. En toen begon je ineens over uitgaan te praten. Samen op vakantie. En dat is natuurlijk ook een kant van Sanne. Waar we het nog helemaal niet over hebben gehad.
Ja. Dan denk ik dat ik uren alleen al kan praten over alle leuke dingen die we samen hebben meegemaakt. En dat ontstond al toen we klein waren, gingen we samen op vakantie. En dan kan ik me daar niet veel van herinneren. Maar bijvoorbeeld een foto dat we allebei in onze luier en een t-shirt met de voetjes in het zwembadwater hangen. Tot de momenten dat je wat ouder bent en we samen voor het eerst op te voet gingen met onze zak gevuld met kindervuurwerk. De buurt onveilig gingen maken. Tot de films die we samen keken. De dansshows die we zelf verzonnen hebben. In de slaapkamer waar we ons uren mee vermaakt hebben. Ik denk dat we wel 1000 keer gelogeerd hebben. En ook in de periode dat het al minder met haar ging. En in een fase waar ze begeleid wonen heeft gezeten. Zij hebben we nog samen geslapen. Zijn we nog in een hotel in Den Haag geweest. Zijn we een weekendje ertussenuit geweest samen. We zijn samen op vakantie geweest. Met een aantal vriendinnen daar. Lorette Mar, waar we het heel leuk hebben gehad ook. En we gingen samen op stap. Ja, we deden eigenlijk alles wat je gewoon doet met je vriendinnen, zeg maar. En ook dat, ook in de fase dat het wat minder met haar ging, wel geprobeerd in de ruimte die er was, om dan ook op onze manier de leuke dingen te doen. En zijn we dus nog een keer een weekendje naar Den Haag geweest. We hebben nog een keer samen scooter gereden door de duinen. Wat echt heel leuk was om samen en heel fijn om samen te doen. Tot de keer als het wat minder ging, dan gingen we samen verven en gekke dingen doen. En we deden gewoon dingen die vriendinnen ook altijd samen deden, zeg maar.
Je gaf aan dat je met meerdere vriendinnen samen naar Lorette bent gegaan. Was dat een vaste vriendengroep? Gingen jullie vaker met elkaar uit?
Het was met name mijn vriendengroep van de middelbare school. We waren met een aantal meiden. En er was één vriendin die nam ook nog iemand mee. En ik was zo van, voor mij hoort zij er ook bij. En zij kenden die meiden natuurlijk ook wel. Omdat je komt allemaal uit hetzelfde dorp. En je gaat wel vaker samen op stap. Maar het waren eigenlijk mijn vriendinnen van de middelbare schoolklas. En zij ging mee. Dus eigenlijk, zo is dat gekomen.
Heb je onder de andere vriendinnen ooit het gevoel gehad dat er raar tegen, niet tegen Sanne persoonlijk, maar tegen waar Sanne mee worstelde, tegenaan gekeken werd?
Ik denk dat het in die tijd van Lorette wisten mensen wel dat er iets speelde. Maar wat precies was niet bekend bij hun. En ik denk op het moment dat het wel wat meer de buitenwereld inkwam, dat er vanuit hun kant het altijd wel ook moeilijk was. Het was een moeilijk onderwerp ook voor mij om met hun over te praten. En van sommigen merkte je wel dat ze het probeerden. Maar ook zoiets wat ik in het begin zei, het is iets waar gewoon ook een taboe overheerste.
Wat heb jij als vervelend ervaren? Want Sanne was jouw beste vriendin. Dat was jouw allesie. En daar moet je geen kwaad woorden over zeggen, want het is jou nou eenmaal jouw vriendin, hè? En doe normaal. Maar niet iedereen gaat daar mee om zoals jij. Maar Sanne is een vriendin van jou, maar die andere meiden waren ook vriendinnen van jou. Zou je eens iets een voorbeeld kunnen noemen waarin je dacht van, nou ben je echt bij mij over een grens heen gegaan?
Vind ik moeilijk. Ik weet niet of ik heel makkelijk, of het echt een specifiek moment is. Het is meer denk ik ook de ruimte geweest dat er niet over gepraat werd. Dat je ook vanuit hun merkte. En ik denk als ik kan spreken over heel veel vriendinnen die Sanne om zich heen had initieel. Dat op het moment dat het slecht ging, dat ze afstand namen. Sommigen zeiden dat is te moeilijk voor mij. Ik kan dat niet aan. Of ze zeiden überhaupt niks en ik wil ook niet iets invullen voor iemand verder. Maar dat was wel heel moeilijk en heel frustrerend. Ook omdat je natuurlijk dit soort dingen ook wil delen met mensen. Maar ook omdat het me heel veel pijn en verdriet heeft gedaan hoeveel mensen haar in de steek hebben gelaten. Want ik denk als je vrienden bent, ben je dat door dik en dun en in de goede en in de slechte tijden. En kan ik mezelf gewoon niet verplaatsen in het feit dat mensen afstand nemen op dat soort momenten. En er zijn heel veel momenten geweest dat ik het ook heel moeilijk en heel zwaar vond. En dat ik een drempel heb gevoeld om naar dat toe te gaan. Maar dat is wel iets waar ik mezelf in gepusht heb en wat ik overwonnen heb. En daar heel veel kracht uit heb kunnen halen juist.
Ludo, als je het verhaal van Anouk nou hoort, dat hebben jullie waarschijnlijk als ouders ook gemerkt. Dat toen Sanne nog helemaal haarzelf was, dat hebben jullie ook vaker aangegeven. Hè? Het was een hele spontane meid, ze kon met iedereen overweg. Maar op een gegeven moment merkte je dat daar verandering in kwam. Zijn jullie daar als ouders mee omgegaan? Want je merkt dat de vriendinnen die eerst dagelijks over de vloer komen, dat die misschien toch iets minder vaak komen. En hoe is dat voor jullie als ouders geweest?
Ja, hoe is dat geweest? Als je op het moment dat je de vraag stelt, dan ga je al meteen naar bepaalde momenten. Waarschijnlijk ook bepaalde vriendengroepen en meiden.
Zou je daar iets dieper op in willen gaan? Wat je nu denkt?
Maar ja, probeer dat even te plaatsen. Je hebt natuurlijk meiden die best wel dichtbij daar stonden vanuit de school, die ze zeg maar vanaf de basisschool al heeft ontmoet. Daar merkte je natuurlijk ook wel dat het moeilijk was. Maar daar merkte je wel dat er wel ruimte was om even goed dat contact te hebben. Maar goed, dat zijn ook meiden die tot op de dag van zeg maar haar overlijden ook nog steeds rondom haar heen waren. Maar niet in een frequentie zoals bijvoorbeeld Anouk. En ik denk ook, toen ik net het verhaal van Anouk hoorde, hoe zij dat beleeft, denk ik ook dat je heel duidelijk kunt zien dat als je natuurlijk een bepaalde afstand hebt als vriendin naar een andere vriendin in zo'n situatie, dat de drempel natuurlijk hoger is op het moment dat je wat verder afstaat. Maar dat het ook nog te maken heeft met je persoonlijkheid. Ik denk als jij heel gevoelig bent, maar ook open bent, dan kan ik me voorstellen, ook al heb je dan niet zo'n heel goed contact, dat je wel probeert om in ieder geval begripvol te zijn en er in ieder geval dat gesprek aan te gaan. Maar voor anderen zal dat waarschijnlijk gewoon heel lastig zijn. En ook sta je dan wat dichterbij.
Yvonne, in het begin, toen mochten we nergens over praten. Mochten jullie nergens over praten. Maar er waren wel gewoon ouderavonden. En ja, iedereen wist op een gegeven moment wel, er is iets aan de hand. Sanne is niet meer de Sanne die ze voorheen was. Hoe ging jij naar ouderavonden, naar bijeenkomsten op school, buitenschool, als je andere ouders trof? Voelde je je daarin raar aangekeken?
In die VMBO-tijd, de laatste 2 jaar, was dat soms wel eens lastig als je naar ouderavonden ging. Omdat je wist dat Sanne daarmee struikelde. Later, toen ze in Nijmegen op school zat, had je natuurlijk niet meer die ouderavonden. Dus had je dat niet meer, hebben we wel nog contact gehad met de docent. Maar dat ging ook in eerste instantie via Sanne, maar ook op een gegeven moment met ons erbij. Ja, ik heb dat wel altijd lastig gevonden. En zeker vriendinnen die haar daardoor in de steek hebben gelaten. Mensen, zo voelden dat. Weet je, ik denk dat het ook echt wel is van niet weten hoe je ermee om moet gaan. Dat denk ik zeker dat dat meespeelt. Maar dat doet als ouders zijnde, heeft Sanne pijn gedaan. Maar ons als ouders zijnde heeft dat ook heel veel pijn gedaan. En dat zou ik graag inderdaad ook de luisteraar wel mee willen geven. Als vriendin zijnde, zo van blijf daar ook over praten samen. Hè? Het is voor jou moeilijk, maar voor degene die het betreft is het ook moeilijk.
Ik denk dat je als luisteraar vooral moet proberen te verplaatsen in Sanne. Ik bedoel, zij heeft al heel veel problemen. En je ziet langzaam de ene na de ander verdwijnen uit haar leven. Probeer jezelf eens voor te stellen hoe dat is als je zelf gewoon merkt, als je het moeilijk hebt, dat er steeds minder mensen zijn die oren en ogen voor je hebben.
Ja.
Dan kan ik me niet anders voorstellen dat dat een hele vervelende gedachte en gevoel moet zijn.
Ja.
En daarom ben ik ook echt super dankbaar dat Anouk tot op de laatste dag ook vooral naast Sanne heeft gestaan. Want kijk, je kunt je misschien niet voorstellen hoe het is voor iemand, hoe die zich voelt. Of je kunt je misschien ook niet goed verplaatsen van oké, wat kun je doen om te helpen? Maar Sanne heeft ooit heel duidelijk verwoord: alleen al luisteren en er zijn is voldoende. Je hoeft niet alles te kunnen begrijpen. Maar als je een vriendin bent van iemand, een vriend of een vriendin, er zijn voor de ander. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En dan heb je al heel veel gedaan.
Anouk, jij ging niet weg. Jij bleef bij Sanne. Vertel eens wat over de leuke kanten.
Alle gezelligheid en alle dingen die we samen hebben meegemaakt. En juist totdat je zoveel meemaakt, ook in die periode, bouw je natuurlijk nog een veel sterkere band op dan die je altijd gehad hebt. En we hadden echt een band die heel bijzonder was, waarin we elkaar aanvoelden, maar waar je ook heel bewust bezig bent met de momenten dat het even goed gaat, dat het even fijn is, dat je even aan het lachen bent. En ja, die momenten zijn zoveel waard op dat moment, waar je normaal misschien veel minder bij stilstaat.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Op een gegeven moment woonde Sanne niet meer thuis. Toen moest je haar opzoeken. Kon je dan ook gewoon met een fles wijn naar binnen wandelen en een avondje doorzakken?
Nou, een flesje wijn, die ging niet heel vaak mee. Nee, maar ik nam wel vaker lekkere dingen mee als dat mocht. Of het liefste ijsjes, ja, precies. En het is geen gezellige plek vaak om te zijn. Zeker ook in coronatijd zat je in van die afgesloten hokjes vaak en weinig sfeer. Maar dan was het echt alleen maar lachen en lol. En je zou ook in een koffietentje ergens leuk, gezellig of in een kroeg of in een barretje hebben kunnen zitten. En dan hadden we dezelfde lol gehad. Ja. Zeg maar
er waren ook momenten dat over de dood ging. Dat op dat moment voor Sanne een heel groot onderwerp was. Besprak ze dat ook met jou?
Ja, met momenten. Wat ik ook al zei, we waren ook vrienden en ik denk dat we in al die jaren ook wel zoekende zijn geweest. Je kunt het iedere keer hebben over alles wat er niet leuk is en wat er niet goed gaat. En die ruimte moet er ook zeker zijn, maar dat hoefde ook niet iedere keer. Maar die gesprekken zijn zeker wel gevoeld over de dood. In het begin vond ik dat echt wel heel moeilijk. Nu zeker achteraf en zeker ook op het einde, als je toch wel weer ergens zoiets hebt van ja, het is een reëel iets en het speelt, konden we daar hele mooie en open gesprekken over hebben. Wat ook maakt dat je een bepaalde verwerking daardoor misschien op het eind ook wel makkelijker hebt gehad. Waarbij ik ook wel weet dat ze over bepaalde dingen nagedacht heeft. Bijvoorbeeld, ja, hoe ziet mijn toekomst er nog uit als ik wel zo doorga? Wat zijn de dingen die ik nog kan bereiken? Wat zou ik nog willen in het leven? Dat zijn echt wel onderwerpen waar we het echt wel vaker, het liefst liggend in bed, lagen we dan bijvoorbeeld op de kamer naar het plafond kijkend, waar we het gewoon over konden hebben. En ik denk dat het ook een heel mooi iets is dat ze de ruimte ook gewoon gevoeld heeft om het daar openlijk samen over te hebben.
Wat wou ze graag nog bereiken?
Vroeger toen we klein waren, en daar hebben we het eigenlijk altijd over gehad, was onze grootste droom om hetzelfde te hebben als wat onze moeders hadden. Twee kinderen tegelijkertijd die beste vrienden van elkaar werden en die samen opgroeiden. En dan kregen die ook weer kinderen samen. En op dezelfde leeftijd werden ook weer beste vrienden. En dat we dat nog generaties door zouden zetten. We hebben het gehad over huizen naast elkaar. Liefst nog met een verbinding ertussen, want dan hoefden we niet meer iedere keer te bellen, maar kon je gewoon aankloppen en was je samen. En dat zijn dingen waar we het eigenlijk heel ons leven altijd over gefantaseerd hebben. Je bruiloften samen. Dat je dan mekaars bruidsmeisje bent en dingen mag organiseren. Vrijgezellenfeesten voor elkaar organiseren. Dat zijn wel gewoon altijd dingen waar we het altijd over gehad hebben. Maar waarop het eind ook de vraag speelde bij haar van hoe reëel is dat? En dat wel verdrietig was. Want dat is ook moeilijk geweest voor haar. Ze ziet natuurlijk dat ik verder ging in mijn leven en dat ik stappen maakte. En zij zat in een ontzettende moeilijke situatie. En ze gunde me alles en ze was altijd super blij van mij, oprecht. Maar ja, voor haar is het ook wel moeilijk geweest natuurlijk om te zien dat alles aan iedereen, hè, en of je dat nou hoort van je vriendin of voorbij ziet komen op social media, iedereen's leven gaat verder en voor jouw gevoel staat je eigen leven stil.
Oké. Is het leuk, dit ding zo? Ik dacht misschien dat ik ook roze bloemetjes heb. But I don't know, man. I do it nu.
Ben je daar boos over? Ben je daar boos over dat ze jouw beste vriendin niet hebben kunnen helpen?
Ik ben als kind heel boos geweest eerst toen mijn moeder overleed, dat ze dat niet konden helpen. Daar ben ik altijd op teruggekomen van, goh, dat had de beste dokter van de wereld niet gekund. Ik ben boos op een bepaald systeem waar we mee werken in de psychiatrie, waar weinig ruimte is voor mensen die suïcidaal zijn, waarbij je op een gesloten afdeling bent gedropt. Ik ben boos over bepaalde dingen die gebeurd zijn op afdelingen en hoe zij behandeld is. Ik ben boos op de ambulancemedewerkers die ontzettend nare dingen over haar hebben gezegd, die ze gehoord heeft. Ik zie het, of je nou geestelijk of lichamelijk ziek bent, niet iedereen is te helpen en soms win je het niet van de natuur.
Heb je zo'n ambulancepersoneel daar? Ja, je was er niet bij, denk ik, of wel?
Nee.
Ik denk dat ik precies weet welke situatie dat was.
Ja.
Want daar ben ik toen mee uitgekomen.
Zou je die situatie een klein beetje willen toelichten?
Wie belde mij? Vanuit Eindhoven werd er gebeld, vanuit de GGZ. Dat ze niet terug was, gewoon dat ze had verlof gekregen. En ze was niet teruggekomen. En ik was aan het werk en ik had er geen goed gevoel bij. Ik dacht, ik rij in Eindhoven, ga zelf ook zoeken. En goed, we wisten ongeveer waar ze voor laatst gezien was. Dus toen ben ik gewoon puur op intuïtie ben ik gaan rijden. En ik was akelig dichtbij al meteen. En achteraf ben ik nog een paar straatjes doorgegaan. En in één keer zag ik daar een ambulance wagen staan en twee ambulance mensen en Sanne lag daar op de grond op het zand. En ik was er dus waarschijnlijk net voordat zij er waren. Achteraf hoorde ik volgens mij ook pas wat er gezegd was. Of ik was het al toen ik aan het zoeken was, dat weet ik niet meer precies. Maar zij zijn degene geweest die iets lelijks hebben gezegd, dat klopt.
Wat hebben ze gezegd?
Als ik het me nog goed kan herinneren, ging het erover zal wel een dakloze junkie zijn. Dat is ongeveer dat soort terminologie is er gesproken. En ik heb natuurlijk Sander meteen ook vastgepakt en gezegd, papjes bij je.
Ja, ja.
En, toen zijn wij naar de afdeling gereden met de ambulance en ik erachteraan. Ja. Ik kan me niet meer herinneren of ik daar nog een opmerking over gemaakt heb. Dat weet ik niet meer. De situatie die staat me nog wel voor de ogen. En ook veel jaar ook dank voor een van die omwoners. Want er waren ook mensen die gewoon voorbij zijn gelopen en niks gedaan hebben.
Ja.
En een oplettende bewoonster, die is uiteindelijk naar beneden gegaan en heeft gekeken of ze aanspreekbaar was. En toen heeft ze meteen 112 gebeld.
Maar Sanne is weggelopen uit de instelling waar ze op dat moment verbleef. Mm-hmm. Maar wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ze op straat is komen te liggen?
Zij heeft drugs gebruikt. Maar zij had op dat moment medicatie. En ik weet, en dat is ook de reden dat ik die kant op gevlogen ben, dat ze dusdanige medicatie had dat in combinatie met wiet roken, dat heel levensgevaarlijk kon zijn. Ja. En ze woog al niet zo heel veel. Dat maakte dat.
En ze zei zelf altijd, want wij waren er fel op tegen. En dat wist ze ook. En zij zei zelf altijd van, mam, als ik dat gebruik, dan voel ik even niets. Dan heb ik geen klachten. Dan heb ik geen, dan voel ik me even vrij.
Ja.
Dan heb ik ook geen nare gedachten.
Ook geen nare gedachten, ja.
Ja, en ook dat is heftig. En zeker als je dan eigenlijk ook nog met je woede geen kant op kunt, hè? Maar op een gegeven moment kregen jij en Sanne allebei in de gaten dat het steeds lastiger zou gaan worden om jullie dromen na te kunnen gaan leven. Zou je iets meer willen vertellen over hoe jij met dat proces bent omgegaan? Want je geeft zelf al heel mooi aan, ik ging door met mijn leven. Wat ik trouwens ontzettend knap vind. Maar dat contrast, dat wordt steeds groter en toch heb jij haar nooit in de steek gelaten. Hoe ben jij daar mee omgegaan?
Met momenten heel moeilijk. Dat is ook heel eerlijk. Er zijn momenten geweest, meer nog richting halverwege beginfase denk ik, dat ik er ook een aantal keer ben geweest dat ik moeilijk contact met haar kreeg. Dat we niet echt, ja, dat er geen fijne sfeer hing. Dat er ook weinig initiatief vanuit haar kwam om mekaar te zien. En dat ik dacht, oh, verlies ik dan nu ook als vriendin, zeg maar. Die momenten zijn er ook wel geweest. Maar ook dan, als ik dat voelde, dan zei ik dat tegen haar. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is, want het is een fragiele situatie en het is heel moeilijk voor haar. En het is ook heel moeilijk om aan de zijkant te staan en je hebt een super machteloos gevoel. En dat het ook altijd de ruimte was, ook om dat met haar te bespreken. Van god, ik weet dat je het heel moeilijk hebt en ik wil nu niet onderdoen aan hoe jij je voelt. Maar het doet mij ook heel veel pijn en verdriet dat ik je nu niet kan zien. Of dat ik merk dat het anders gaat tussen ons dan dat ik wilde. Maar dat ook altijd, ja, dat bespreekbaar maken heeft ook wel veel geholpen.
Ben je bang geweest als je terug naar huis toe ging? Elke keer als je naar huis toe gaat, dat je dacht bij jezelf, is dat nou de laatste keer geweest dat ik haar gezien heb?
Ja, die momenten heb ik veel gehad. In het begin heb ik die veel gehad. Toen gebeurde er ook wel veel dingen en had ik af en toe echt het gevoel van, soms kreeg ik zelfs een soort, en ik ben alles behalve spiritueel, maar echt een onderbuikgevoel met, er is iets niet goed. En dan had ik niet eens contact met haar gehad die dag. En dan appte ik haar en dan kreeg ik geen reactie binnen een bepaalde tijd. En dan wist ik, het is niet goed. En dan gingen de appjes echt wel al naar Ludo en Yvonne op een gegeven moment. Ja, daar heb ik echt wel slapeloze nachten van gehad. En op het einde zijn er ook echt wel momenten geweest dat je dacht van, oh, dit gaat echt inderdaad niet de goede kant op. De ene laatste keer dat ik haar gezien heb, heeft ze mij een foto gegeven die ze achter in haar telefoon had al jaren. Een foto van carnaval toen we klein waren met ons tweeën en op rodder op. En die gaf ze aan mij, ik wil dat jij die hebt. En toen zei ik wil dit niet aannemen, want dit voelt echt als een afscheidscadeau. Toen zei, heeft ze me die gegeven en benadrukt, dit is echt niet de laatste keer dat ik je zie. Dat beloof ik je. En in al die tijd heeft ze altijd alleen maar beloftes gedaan die ze ook waar kwam. En als ze iets niet wilde beloven, vertrouwde ik de situatie ook niet. Maar dan was het echt niet dat ze het wel ging beloven om me maar een goed gevoel te geven. Zo eerlijk was ze ook wel.
Heb je geprobeerd om om het te voorkomen? Heb je haar tegen proberen te houden?
Ja, tuurlijk. In de beginfase is er een keer geweest toen ze thuis was. Toen had ze wat. Ging het ook niet heel lekker met dat de ouders waren op vakantie. En ik ben toen een avond bij haar geweest. Omdat ze zei, joh, ik zit echt niet lekker in mijn vel. Ik vind het niet fijn om alleen te zijn. Toen ben ik naar dat toe gegaan. Ben ik heel de avond bij haar geweest. Hebben we in de tuin zitten lachen en kokosnoten zitten drinken. En die avond daarna hebt ze mij, hey, ik voel me al een stuk beter. Dus je hoeft vanavond echt niet langs te komen. Dat komt goed.
Nu gaat het wel redelijk, maar dat komt gewoon omdat ik voor mezelf bezig ben. En met dingen maken en zo van creatief zijn.
En toen op een gegeven moment kreeg ik een berichtje en toen maakte ik me heel erg zorgen. Heb ik mijn vader aan zijn jas getrokken, zijn we erheen gereden. Toen troffen we eraan in bad. En had ze ook wel wat pillen genomen. Zijn we met haar, hebben er 112 gebeld, dus ambulance gekomen.
Maar Ludo en Yvonne waren op vakantie?
Ja.
Wat heb je toen gedaan?
Er waren ook vrienden van Ludo en Yvonne van de straat, waren er gelukkig ook. Dus die zijn met haar bezig geweest. Ik heb toen 112 gebeld, de ambulance is gekomen en ze is toen naar de SEA in Venlo gegaan. Wij zijn achter haar aangereden en we zijn eigenlijk bij hun gebleven totdat Ludo en Yvonne, die zijn natuurlijk terugkomen rijden met het bericht, totdat zij thuis waren.
Waren jullie in de buurt?
We zaten in Zeeland, we zaten bij Constellatie. En wij waren pas laat op de avond. We liepen richting terug naar de caravan. En wij hadden een soort afscheidsappje van Sanne gekregen. En daarop kregen wij dat appje en dat vonden wij zo raar. Ja. Nou ja, dat kruiste zich eigenlijk langs de telefoontjes om bij te bellen. En nou goed, toen was het eigenlijk alles al in gang gezet. En toen hebben wij letterlijk zijn we in de auto gestapt, alles laten staan in Zeeland en zijn we naar Panama gereden.
200 kilometer per uur teruggereden.
Ja.
Maar voor jou was het wel de eerste keer dat je het van zo dichtbij meemaakte?
Ja, ik was er wel ook op van de hoogte dat het wel eerder gebeurd was. Maar dit was de eerste keer dat ik er ook echt bij ben geweest. Ik heb er wel bewust voor gekozen, want ze was in de badkamer. En gelukkig waren die vrienden al daar. Die waren in de badkamer en mijn vader is daarheen gelopen. Ik heb het niet gezien verder.
Maar hoe kwamen die vrienden bij haar uit? Hebben jullie die gealarmeerd?
Die hebben een sleutel van ons huis. En wij zijn toen wel gaan bellen van ga kijken.
Ja.
Ja. Ja. Iets klopt er niet.
Ben je toen meegegaan naar de SCH?
Ja, samen met mijn vader, ja. De kamer zelf ben ik allemaal niet in geweest, dus ik heb altijd in de wachtkamer gezeten.
Je gelooft nou wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het lachen.
En dan komt dat moment dat het eigenlijk weer heel goed gaat met Sanne. Maar jij bent dit nooit vergeten, hè? De ambulance die aankwam rijden, de angst, gaat ze het überhaupt overleven? En dan kom je bij Sanne en dan is alles koek en ei. Heb je ze toen niet ooit verrot gescholden van wat heb je me aangedaan? Doe vaak dit nooit zat. Meer.
Ja, vaak zat. En die angst is er altijd heel erg geweest. Van het kan ieder moment gebeuren. Je kunt ieder moment een telefoontje krijgen. Je denkt dat je jezelf daarop voor kan bereiden. Maar als dat echt gebeurt, blijkt dat dat toch helemaal niet waar is. Maar ja, het heeft me echt wel slapeloze nachten opgeleverd met momenten. En een bepaalde controle met momenten gehad dat ik echt ieder appje dat ik op mijn telefoon krijg moest ik kijken. Want of het was, stel het zou een afscheidsappje zijn, dan moest ik het wel op tijd zien. Of het was een appje van iemand, joh, er gaat iets niet goed. Dus ja, die momenten zijn er wel geweest. En ook daar probeer je het beste van te maken en er zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar ik merkte eigenlijk pas achteraf, nadat ze overleden was, hoe gefocust ik altijd op mijn telefoon ben geweest, heel die periode.
Kun je zeggen achteraf dat je, doordat je daar zo op gefocust was, dat je het op een bepaalde manier aanzien komen, dat is niet het juiste woord. Maar als je continu in de angst leeft, gaat ze het weer doen? Hoe tref ik haar strakjes aan? Toen kwam dat moment dat je bericht kreeg dat het helemaal mis was en dat ze afscheid had genomen. Als je daar nu op terugkijkt, heb je je daar gaandeweg op voorbereid?
Nou, ik dacht dat ik dat bewust aan het doen was. Want je voert daar gesprekken over. Ook mijn vader was altijd een van mijn gesprekspartners waar ik daar wel mee over kon hebben. En iedereen zegt, joh, het kan gebeuren. Het zou niet verbazen is op een gegeven moment ook, hè. Wel wat je denkt, maar je echt voorbereiden op het moment dat je je telefoontje krijgt. Zodra je dat telefoontje krijgt, dan zakt echt de wereld de grond onder je
voeten vandaan.
Ja, dat. Ja, de grond onder je voeten vandaan. En daar kan je je echt helemaal, kan ik me niet achteraf het idee hebben gehad van, oh, ik heb me hier echt enigszins op voorbereid.
Hoe kwam dat telefoontje?
Ik had een vriendinnenavond met twee hele goede vriendinnen van mij in Eindhoven. En ik was gezellig aan het kletsen en ik zag ineens een appje van een van die vriendinnen van de middelbare school. Die appte mij, god, ik weet niet wat aan de hand is, maar heel veel sterkte. En toen dacht ik, dit is een heel raar appje. Toen opende ik mijn Insta en toen zocht ik haar op en toen zag ik dat ze die tekst had gepost, die ze had gepost.
Wat heeft ze gepost?
Ja, ze had een tekst op haar Insta in haar story gezet. Een gedichtje eigenlijk over hoe het oké was dat ze geroepen was om te gaan en dat het haar tijd was om te gaan. En toen dacht ik, oh, dit voelt heel verkeerd. En toen zag ik bij Sven, de broer van Sanne, gelijk ook op het verhaal staan. jij was de allermooiste, geloof ik, wat er stond. Maar er stond heel duidelijk was. Dus ik stuurde hem gelijk een berichtje was, is. Toen ik wist dat hij me belde, wist ik genoeg. En toen zei ik nog, ik denk dat ze er niet meer is. En toen nam ik op. Ja, en dan hoor je alleen maar gehuil, dan weet je genoeg.
Jammer van het social media. Jammer, Sanne post zelf zoiets natuurlijk. Dat horen wij ook pas achteraf. Daar zijn wij niet mee bezig met zo'n dingen. Dat je dus eigenlijk niet de gelegenheid krijgt om mensen te bellen.
Ja.
Want dan gaat de tamtam eigenlijk al veel sneller als dat het, gebeurd is. Dat je gewoon even mensen persoonlijk even kunt bellen. Ja.
Ja. Ja.
En wat misschien nog wel mooi is, Anouk, van jullie hadden nog een bucketlist samen.
Ja, we hadden een bucketlist samen. En initieel was een van onze dingen van de bucketlist was om samen op vakantie naar Bora Bora te gaan. En dat bleek op het eind toch wel een doel wat ver voor ogen was. En op een gegeven moment was ze bezig met die bucketlist op papier te zetten. En toen zei ik, goh, misschien is het leuk om erop te zetten om gewoon weer een keer samen te logeren. Want dat is een doel wat veel meer in bereik is. En als we die eenmaal gehad hebben, dan maken we er een nieuw punt van. En helaas is dat logeren nooit meer gelukt. En toen Sanne overleed, ben ik natuurlijk gelijk alles laten vallen, naar Venray gekomen en heel veel bij Sanne geweest. En toen hadden we het eigenlijk ook gelijk over die bucketlist en dat dat erop stond. En toen maakte Yvonne op een gegeven moment de opmerking, goh, anders blijf je nu toch nog bij haar slapen. Toen was Sanne in de kamer, ik lag en ik keek Yvonne aan en ik dacht, jij bent echt gek. Wie gaat dan nou liggen naast iemand die net overleden is? En hoe langer ik daar was, hoe meer ik me op mijn gemak voelde, hoe ik er vastpakte, hoe ik met haar aan het knuffelen was. En toen dacht ik, ja, deze kans krijg ik nooit meer. En ik heb die week, tussen haar overlijden en de uitvaart, heb ik in hun woonkamer naast Sanne geslapen en hebben samen gelogeerd. En ik ben daar eeuwig dankbaar voor dat ik dat nog heb kunnen doen.
Dat snap ik. Ludo, zou jij nog iets aan Anouk willen zeggen? Tegen Anouk willen zeggen?
Ja.
Hoe is het voor jou om zo'n fijne vriendin aan de zijde van jouw dochter te hebben staan? En nu nog?
Nee, de tranen springen gewoon in mijn ogen.
Hey, shit, het schiet oud. Het schiet alles weer vol. Oh.
Ludo, we hebben net het prachtige verhaal van Anouk gehoord. De kant van Sanne's beste vriendin. Hoe is dat voor jou als vader geweest, dat Sanne zo'n hechte vriendin langs haar had staan in het hele proces?
Ja, ik wil nog heel eerst even terugkomen op de opmerking die Anouk net maakte over de logeerpartij. Maar ik kan me nog herinneren dat jij die ochtend wakker werd en je zei, ik heb nog nooit zo goed geslapen.
Ja.
En dat geeft denk ik ook aan wat verband jij met Sanne hebt. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ik ben het beste wat er is overkomen in haar leven. Daar ben ik je echt heel, heel dankbaar voor. Ik ben ook super trots op hoe jij op dit moment in het leven staat. En je zal altijd onderdeel van ons blijven. Altijd.
Hoe belangrijk is het voor jullie als ouders, maar ook voor Sanne, om iemand naast je te hebben staan, noem het onvoorwaardelijke liefde?
Heel belangrijk, heel belangrijk. Je weet dat je kind tegen ouders nooit alles zal zeggen. Dat is gewoon een feit. Dat doe je als puber niet, je gaat niet alles zeggen. En als je dan weet dat je dochter wel alles vertelt tegen haar beste vriendin, ben je aan de ene kant jaloers op de beste vriendin, want je zou als ouders zijn dat graag willen weten. En aan de andere kant dankbaar dat die beste vriendin, in dit geval Anouk, er voor haar staat. En dat Sanne met haar alles kan delen. ja, dat is warm, dat voelt goed, dat voelt vertrouwd, dat voelt mega dankbaar. Ja, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Ja, je zou zeggen duizendmaal dank, maar dat is alles niet goed genoeg. Daar is niks goed genoeg voor. En ook door de school heeft gewoon supergoed al die tijd gedaan en nog steeds. En we zijn ook dankbaar dat we het contact ook nog steeds hebben met Anouk. Mega trots op Anouk.
Anouk, ik wil je echt mega bedanken. En ik vind het zo knap dat jij deze hele reis hebt gemaakt om vanavond jouw verhaal met ons te delen. Dank je wel.
Geen dank. En als ik nog één ding mag zeggen, één ding mee mag geven aan mensen die luisteren, is dat als je ooit in zo'n situatie terechtkomt of je hebt iemand om je heen die in zo'n situatie zit, hoe moeilijk het ook is, maar reik naar die ander uit en ben er voor diegene. Want ook al voelt dat misschien, al is het een appje, eens in de zoveel tijd, het betekent zo ontzettend veel.
Sorry schat, ik drukte vroeger iets te vroeg weg. Ik wou nog zeggen, ik hou van je.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover. I am scared. Try. I am scared, fighting back my war inside. I am scared, I push myself all this far, facing down to the ground and cry, but I try and I'll try.